Geliefde gemeente, wij letten vanmiddag op zondag 50 van de Heidelbergse catechismus, waar het gaat over de vierde bede. Vraag 125, welke is de vierde bede? Het antwoord luidt, geef ons heden ons dagelijks brood, dat is. Wil ons met alle nooddruft van lichaam, des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor bekennen dat gij de enige oorsprong van alle goed zijt. En dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven, zonder uw zegen ons gedijen. En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Tot zover. Wij letten op de broodvraag. Voor veel mensen in het verleden en in het heden is de overgang in het volmaakte gebed van de naam en het koninkrijk en de wil van de Heere God zo naar het dagelijks brood. Die overgang is voor velen in het verleden zo groot geweest dat men het onaannemelijk achtte dat het hier ging om ons brood. Of, zeer terecht, wat Luther er allemaal bij noemt, en wat je zelf kunt uitbreiden in gedachten, van werk, vrouw, kinderen, huis, noem maar op. Ze vonden dat eigenlijk, ja, niet goed mogelijk, dat voordat er gesproken wordt, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, dat daar dan opeens die mens, zou je zeggen, aan de beurt komt in het vragen om brood. Vandaar dat van de vroegste tijden af men deze bede ook wel vergeestelijkt heeft. En zeker toen de gedachte steeds meer terrein begon te winnen in de kerk, dat dit maar de gewone dingen van het dagelijks leven, die waar je meer last van had dan gemak. Je kon beter zoveel mogelijk vasten. Je kon beter je zoveel mogelijk onthouden van al die gewone, natuurlijke dingen. Er staat immers ook geschreven, buik en spijzen zal God teniet doen. En als het dan over dat brood ging, dan kun je begrijpen, daar ging het uiteraard om dat andere brood. Dat geestelijke brood. Of dat uit de hemel is neergedaald, of over het heilig avondmaal. Dat dagelijks ontvangen zou mogen worden van de Heere God. En men sprak zo weinig mogelijk over de gewone dingen. Wat wij dan gewoon noemen. Of wat zij gewoon noemen. En dat proces, dat al heel vroeg begonnen is, dat is door al die eeuwen heen min of meer doorgegaan. En ik denk dat wij, al zijn wij mensen van de 20e eeuw, dat wij er ook nog mee te maken hebben. Dat wij toch in onze gedachten een vrij sterke tegenstelling maken tussen wat wij dan noemen het natuurlijke leven. We gebruiken die term ook vaak. En die term heeft nou eenmaal een zeker bestaansrecht gekregen. Je weet niet zo gauw wat je ervoor in de plaats moet zeggen. Natuurlijk leven, of dat zijn maar gewone dingen. Of dat zijn maar gewone mensen. Dat leeft nog wel, min of meer. En zelfs als we verstandelijk het misschien wel wat beter of anders mogen weten, dan wil dat nog niet zeggen dat we in de praktijk de zaken helder zien. Ik geef een voorbeeld. Kijk, de mensen zeggen, als je over gewone dingen zit te praten, nou ja, dat kan dan wel, want het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, schrijft Paulus in 1 Korinthe 15. Na het natuurlijke komt pas het geestelijke. Dan wordt dat als een soort verontschuldiging gebruikt, omdat je misschien een uurtje over je werk hebt zitten praten, of over je hobby, of over, ja, over de vakantie, of wat dan ook. Nou ja, vraag maar. Het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke. Zo zijn er heel veel dingen. Mensen kun je merken soms dat ze een gevoel van onbehaag krijgen. En wie is daar vreemd aan? Als die niet op een of andere manier een stukje, wat wij dan noemen van het geestelijke, naar voren hebben gebracht. Ik las van de week nog in een of ander preekje, daar worden de kinderen min of meer aangesproken om maar niet zoveel te spelen, want daar heb je niks aan. Ik onderspelen, het ging over gewone kleine kinderen die touwtjes springen, die wegverstoppertje doen, die zich verkleden en die, weet ik wat, hinkhokken deden wij vroeger en noem maar op. Ja. Het is toch eigenlijk zonde van je tijd. Je moet al heel vroeg, moet je toch uit een ander vaatje tappen. En dat is een illustratie van wat ik eigenlijk bedoel. Dan zie je, als je dan over de dingen zit te praten, vooral als er gemeenteleden of kerkmensen, zeker op huisbezoek, ja, maar nee, dan laten we ons, sommige mensen zeggen, ik laat me niet met een kluitje op het, in het riet sturen. Ik ben niet gekomen eigenlijk om over gewone dingen, nou ja, 10 minuten, een kwartier, over gewone dingen te praten, maar dan is het genoeg. Dan praten we over de geestelijke dingen. Ja, ik weet wel, er is natuurlijk verschil in waarover je praat, maar toch wil ik trachten om daar iets over te zeggen. Dat geldt voor mij net zo goed als voor jullie, voor ons allemaal. Hoe menig ouderling, prediker, rangstreek mezelf onder, die toch met een zeker akelig gevoel naar huis gaat, dat het een mislukking geweest is. Waarom? Als je dan zegt waarom? Nou, ik heb nergens over gepraat. Misschien een beetje over de tuin, of over het werk, of over allerlei problemen. Nou ja, en dan zakt die vader me diep. Dat geeft op zichzelf niks. Daar gaat het niet om. Maar, ja, toch. Nou wil ik even inhaken op vanmorgen. Toen ging het over die Psalm 127, weet je wel. Zo de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs bouwen er zelfs bouwlieden eraan. Zo de Heer de stad niet bewaakt, te vergeefs waakten de wachters. Het is te vergeefs dat je vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood der smarten. Het is al zo dat hij het zijn beminde als in de slaap geeft. En dan opeens, zie de kinderen zijn een erfdeel des Heeren en de vrucht des buiks is een beloning. Welgelijk gelijk de pijlen zijn in de hand van een held, zo zijn de zonen der jeugd. Welgelijk zalig is de man die zijn pijlkoker met dezelfde gevuld heeft. Ze zullen niet beschaamd worden als ze met de vijanden spreken zullen in de poort. Er zijn ook een hoop mensen geweest die hebben gezegd, dat stukje hoort er niet bij. Dat is wel een stukje van het woord van God. Maar het hoort eigenlijk niet in deze psalm. Deze psalm moet je in 2 delen splitsen. Eerst gaat het over dat ernstige, dat geestelijke. Dat de Heere alles is, de oorsprong van alles, de geven van alles. Dat Hij het eigenlijk alleen doet. Dat het niet zo is dat wij God voor ons karretje kunnen spannen. Maar dat hooguit Hij er ons bij neemt. Om een boodschapje te mogen doen voor hem. Dan gaat het toch over die dingen. Nou ja, en dan tweede deel. Dat gaat over... En dan nog wel op een oosterse manier. Over kinderen voortbrengen. Een kind is een pijl. En een man is gelukkig. Als hij een pijlkoker vol heeft. Dat hij de ene pijl na de andere eruit kan halen. Daar staan ze. Jan, Piet, Klaas en noem maar op. Allemaal. Men vindt daarin ook dan zo'n grote tegenstelling. Zeg ja, duidelijk is dat dat tweede deel, dat is iets anders. Dat is iets anders. Dat gaat over het gewone, nou ja, het gewone leven. Nou weet ik wel, dit is natuurlijk geënt, deze psalm. En dat tweede gedeelte uiteraard ook op de omgeving. Je moet je zo voorstellen... Als je nou niks hebt en je wordt oud. Nou, er lopen altijd in het volk en soms ook in de gemeente en overal heen, daar lopen figuren rond met duistere bedoelingen. Want ik weet nog heel goed dat het me toch wel deed toen ik zo'n brief kreeg van pater Don uit Amsterdam. Die daar een huis voor de kinderen, voor de straatkinderen, waar niemand naar omkeek. En... Dat hij er zijn roeping voelde. Of hij 800 gulden over wilde maken. Het enige, maar het is bij mij slechtigheid. Het enige wat bij mij enkele bedenking opriep was. Ik denk die kerel ziet er nou niet direct zo noodlijdend uit. Zo zijn gezicht te zien. Maar ja, dat is ook weer gemeen. Dat zo mag je niet denken. Huh? Maar goed, dat heb je in de kerk ook. Daar staan de mensen te brullen. Dat mijn hoofd water waren en mijn ogen springaden van waterfonteinen. En we steken weer een lekkere dikke sigaar op, weet je wel. En er komt weer wat bij. En dan denk je, ja, houd toch op. Houd toch op. Maar goed, overal lopen van die figuren rond. En die had je toen ook. En die probeerden... Je beentje te lichten, ja dat is akelig, maar het is ellende, maar het is zo. Vijanden. Die weduwe verdrukte. Hè, de tuintjes inkorten, de perken verzetten, zet de oude palen niet terug, zei Salomo al. Die uw vaderen gezet hebben. Je kon mensen tekort doen. Hè? Nou, daar hebben we allemaal een tik van. Ja, ik vergeet nooit dat broeder Vaner, die had een vrouwtje hier over het spoor, die wat fournituren voor hem verkocht. Maar ja, dat was niet veel en dat zette niet veel zoden aan de dijk. En op een keer, toen ging hij er naartoe om het hele handeltje op te halen, want er zat toch niks in. En dat lag vast voor hem hoor. En toen opeens, toen zei de Heere God, die weduwen haar recht verschaft, die streng haar onderdrukker straft en voor zijn wraak doet vrezen. Het was voorbij. Vrouwtje mocht rustig blijven zitten met haar handeltje. Weinig of geen winst, daar gaat het niet om, maar je begrijpt het wel. Maar zo heb je, in de verkeerde zin, ook mensen die door alles heen gaan. En dan zie je die vader in de poort, daar werden de zaakjes behandeld, daar werd het nieuws van de dag besproken, daar werden eventuele ruzies beslecht, enzovoort. Die vader, die komt daar aangestapt, grijs haar, grijsheid is een sierlijke kroon, en die wordt vergezeld, neem even een voorbeeld, door een tiental van die stoere jongens, mag er ook vijf zijn, gaat het niet om, hè? Die gaan daar mee. En vader die al een beetje te stokje loopt te leunen, die is omringd, die heeft pijlen op zijn boog. Want die jongens die laten de vader niet zitten, ze laten de vader niet lelijk behandelen. En nou komt hij in de poort en daar worden ze niet beschaamd, die oude lieden. Die mensen die het niet zo goed meer kunnen onthouden. En die het allemaal niet zo goed meer bij kunnen houden. Want daar zijn de zonen. En die nemen het voor vader op. En die zeggen, wat heb jij tegen onze vader? En een ander die doet er nog een duit bovenop. En zo wordt de zegen getekend. Zoals in het oude oosten een vader omringd wordt min of meer. En wij leven natuurlijk weer in een heel andere tijd. Ik mag er gerust bij zeggen. Een moeder. En als je geen, ik heb geen zonen, maar dochters. Nou, er zijn er wel meer die dochters hebben. Die mag je hier ook gerust bij invullen. Gelukkige moeder en vader, die wat dat betreft zonen mag hebben. Nou, dat klinkt allemaal erg menselijk. Maar, weet je wat de mensen vergeten? Die dan zo'n psalm in twee stukjes knippen. Die het leven in twee stukjes knippen. Die de gesprekken altijd nauwkeurig afbakenen. Dit is het gewone en dat is het geestelijke. Gewone hoort er ook wel bij, soort noodzakelijk kwaad. Dat je getrouwd bent misschien, dat je kinderen hebt, dat je naar je vrouw verlangt of naar je man verlangt. Of dat je graag een jongen wil hebben, of dat je graag een keertje met vakantie wil. Dat hoort er, maar het is eigenlijk een noodzakelijk kwaad. Kijk, en dan krijg je die scheve gang. Dan moeten mensen zich opeens verontschuldigen als ze, nou ja, als ze een filmpje hebben gemaakt waar ze naar zitten te kijken. Of een dia-avondje. Of, ik ben geen spelletjesmens, maar niet vanuit vroomheid hoor, helemaal niet. Of als ze een spelletje mens erger je niet, of wat ook zitten te doen. Dan moeten ze opeens een soort verontschuldiging maken. Ja, je moet wat doen voor de kinderen. Je moet wat. Maar weet je wat nou het grote geheim is? Van die psalm 127. Kijk, en dat is niet vanzelfsprekend. Dat was nou het unieke, het wonderbare. Uit dat volk. Van dat volk Israël als ze op hun plaats waren. Ziet, de kinderen zijn een erfdeel des Heren. De naam, dat moet je in alles bedenken. Elke psalm die je leest, ik kan het allemaal niet uitleggen, zeker niet in één keer, maar ik wil het zo graag aandragen ook. Iets in de gemeente waar je later nog eens over terugdenkt. De naam, dat is het geheim. Dat is het grote geheim. Je leest helemaal niet dat God het Salomo zo vreselijk kwalijk heeft genomen. Dat hij zo'n mooi paleis bouwde. Dat hij de dierentuinen op nahield. En dat hij muziek liet spelen. En nou ja, van alles. En, maar toen hij de naam ging vergeten of ten achter stellen. Toen die naast die naam van de Heere God, de naam van wat geen God is, ging noemen. Toen ging het verkeerd. Dan zegt de profeet, je hebt niet gewandeld zoals je vader David, die in alles getrouw was voor het aangezicht van de Heere, oprecht, behalve in de zaak van Uria, de Hetiet. Begrijp je? Voel je waar het eigenlijk om loopt? Kinderen, het gewone leven, over je werk praten, dat is helemaal niet kwaad. Ik weet wel, het hoort eensdeels alles onder de ijdelheid, onder de zon. De dagen van ons ijdele leven hier op deze aarde. Maar boven dat ijdele is een naam aan uitgeroepen. De Heere God. Als twee mensen nou over werk praten, ze gebruiken misschien wel dezelfde woorden. De een die zit niet op een zalvende manier met allerlei teksten en versjes omkleed over zijn werk te praten en de andere ook niet. Er is toch verschil. Er kan verschil wezen. Want als het mag staan in het teken van de naam. De kinderen zijn een erfdeel van de Heer. Hij geeft het en het komt hem toe. Ja, dan is dat alles. Dan geldt dat voor alles. Ja, geloof je dat nou echt? Dat natuurlijke waarvan we zeggen, dat is nou eerst, hè, dat bedoelt de apostel mee, dat is ons leven hier op aarde. Dat is niet een stukje van ons leven. Een half stukje. Dat we natuurlijk zijn, maar dat is ons hele leven. Straks komt het geestelijke. Straks zullen ze het beeld van de hemelse dragen. Dan zijn het ook nog wel mensen. Maar toch op een andere wijze. Geheel en al vervuld en doortrokken van de geest. En gericht op de Heere God. Dat is straks. Maar nu leven wij allemaal als natuurlijke mensen. Gewone mensen. Dat is dus het kwaad niet. Dat is de zonde niet. Alleen dat wij de naam vergeten. Dat we zulke booswichten zijn. Dat we zeggen, brood trekt ervoor gewerkt. Een kind, dat hebben wij toch gemaakt. Zo praat een mens. Een kind maken. Dat is het kwaad. Niet denken aan hem. Die het leven geeft. Die de bron van het leven is. Maar ik, die verzelfstandiging. Dat is nou dat echte heidense van ons mensen. God erbuiten. Dat is het gevaar. Dat is onze zonde. Misschien dat daarom wel op die broodvraag de bede volgt. Vergeef ons onze schuld. Omdat we daar de meeste schuld maken. God niet erkennen. Hem erbuiten laten. Dat maken wij. Dat hebben wij. Dat doen wij. Mogen we dat nou een beetje verstaan? Als jij nou geloofde. Uit genade. Dat God. Al zijn de aanvechtingen nog zo groot hoor. Dat weet ik. Die kun je in het woord van God genoeg vinden. Maar dat het toch God is die zich aan jou wilde openbaren door het woord en door de geest in Christus Jezus. Al zit jij dan een avondje te praten over je werk. Dan moet je niet zo denken krampachtig, oh, wat ben ik toch weer werelds geweest. Nee, het kan wel zo zijn dat als je naar bed gaat dat je zegt, och trouwe vader, ik heb net gedaan alsof ik of dat ik het zo geregeld had of dat ik het zo gemaakt had, maar het was van u. Als je dat ziet, dat is zoiets eigenaardigs. Je kunt het niet maken, maar soms zie je het. En het werd of hij er even doorheen mag kijken. Dan is dat lachende kind achter in de kerk, dat kleine kind op het bankje. Dat is van de Vader. Al ben je dan er niet meer bij zelfs. Met je gedachten. Daar kun je natuurlijk lang en breed over praten. Hoe het erg. Dit, ik hoop dat ik maar zus of zo. op het achtergrond daarboven de naam. Dat is het. Die naam moet eeuwig eer ontvangen. Tante Griet op het bedje bijvoorbeeld, hè? Dat is ook zo'n voorbeeld. En we hebben een wolk van getuigen rondom ons liggende. Nou, ik ben zat geweest dat we helemaal niet aan een gesprek of zo. Dan lag ze een beetje te breien. Of ze glimlacht is. Of ze moest een mantel hebben dat ze dacht dat ze uitging. Maar dat was niet erg. Want dat is de naam die er boven staat. Dat kan allemaal. Het is goed. Als je dat soms ziet, hè, dan zijn heel wat erge dingen in het leven. Dat weet ik wel. Ergere dingen ook. Hè. Kijk, ik wil niet zeggen dat het allemaal roze geur en maneschijn is hier op het leven. Zo is het helemaal niet. Hè? Het leven is vol van diep aangrijpende dingen. Dingen waar je geen raad mee weet, waar je niet uitkomt. Maar je moet niet denken dat er niet meer is. En wat er is aan Gods goedertierenheid. O, als je dat mag zien een ogenblik. Nou ja. Als je dan een kind in de kinderstoel met een lepel in een bord ziet maaien. En je zit er smakelijk om te lachen, want de ene hap vliegt naar die kant en de... Ja, dan zou ik denken. Dan mag je gerust, het hoeft niet. Maar daar kun je nou gerust van zeggen. Zere goedheid kent geen palen. God is recht. Wat zie je nou aan zo'n kind? Zo'n morsend kind. Ja, en toch. Als je zelf nou een kind gekregen hebt, moeders, vaders, zelf een kind, hè, dan is het waar. Dat je zegt, jong. Weer een kind. Voor een eeuwigheid. Wat hangt allemaal boven het hoofd? Heb ik ook zo vaak. Oh, dan zie je dat in de wieg liggen. Maar als je nou eens denkt, kinderen zijn een erfdeel des Heren. Als je dat nou gelooft. Dan mag je blij zijn. Ook blij zijn. Dan zie je er iets in van de grote genade van God. Dan hoef je die twee dingen niet zo uit elkaar te trekken. Zoals wij dat dan doen. He, met een kleine verontschuldiging van ja. Hoort eigenlijk niet. Nee. Nou komt die zaligmaker, die leraar der gerechtigheid. Want we hebben het verspeeld. We hebben alles verspeeld. Er zou wat dat betreft niet veel groeien. Als het echt ging om wat ben ik nou waard. Ik plunderaar, wat ben ik nou waard. Maar dan komt die trouwe zoon. En daaruit hoop ik dat je begrijpt dat dat brood, dat hoef je niet geestelijk over te doen. En die man en die vrouw. En dat kind en dat huis. En als je het een keer slecht getroffen hebt met je buren, dan bid je misschien daar ook wel om. En zegt, Heere, mag ik alsjeblieft een andere buren krijgen? Of wilt u ze alsjeblieft een beetje intomen, want ik heb geen ogenblik rust. Kijk, dan ga je zien dat je zegt, ja, dat hoef ik niet allemaal zo geestelijk te doen, want het is geestelijk. In een andere zin, zoals wij dat dan bedoelen, maar het is allemaal. Want dan komt daar die zoon, God. God in Christus. Die om te beginnen mijn vlees en mijn bloed heeft aangenomen. Die komt uit hoge hemel, daalt hij neer. Van dat kind zou je bij uitstek kunnen zeggen, dat kind is een erfdeel des Heeren. Maar hij komt toch maar op mijn tuintje, dat vanwege mijn zonde alleen maar doornen en distelen voort zou brengen. Die aarde die om ons het wil vervloekt is. En die wij nog een beetje slechter gemaakt hebben. Want wat de Heere gemaakt heeft is goed. Wat de Heere maakt is goed. Maar een mens is te vernielen. Daar komt nou die oudste broeder in mijn vlees en bloed. Hij heeft honger. Hij heeft dorst. Hij is in de woestijn. Het gaat hem om God, om de naam, om de Vader. Maar ondertussen heeft hij 40 dagen niet gegeten, niet gedronken. Want op dat moment was dat het punt waar het om ging. U wil geschieden. Toen het voorbij was, toen kwamen de engelen Gods en dienden hem. Die oudste broer, die komt nou. En die zegt tegen zijn leerjongens, kijk, heb je het gehoord? Uw naam, Vaders Koninkrijk en Vaders Wil. Dat is alles. Maar uit dat alles wil ik dat jij vraagt om je dagelijks brood. Om je eraan te herinneren. Niet tegenover je baas. Dan kun je zeggen, ja meneer, ik heb toch 40 uur gewerkt of 30 uur. Om je eraan herinneren dat het mijn genade is. Mijn liefde. Mijn trouw. Mijn zorg voor jullie. Dat je aan die naam gedenkt dat hij Vader is, die weet, je hoef je niet al te bezorgd over te maken. Dat niet. Staat ook, zoekt eerst het Koninkrijk der Hemel en zijn gerechtigheid. Maar, in dat Koninkrijk der Hemelen weet men ook van brood. Want mijn Vader weet dat jullie al die dingen behoeven. Dat weet hij. Dat weet ik. Ook de haren uw hoofd, zegt hij, zijn alle geteld. Dus, wees niet bezorgd. Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Alsof je er zelf voor moet zorgen. En dat het van jou afhangt. Zeer goedheid kent geen pa. Daarom zit dat kind in die kinderstoel met een bord eten. Zit ze te kraaien van plezier. Smeert ze zich eronder. Zie je dan hoe goed. Hoe goed. Dat die oudste broeder. Dat nou weet. Dat dat dagelijks brood. Ten diepste een gave van God is. Waar hij ons toe kan leiden. Om daarom te vragen bedoel ik. Kan hij. Waarom? Omdat hij de verdienende oorzaak is. Omdat hij gehongerd heeft. Opdat we niet eeuwig zouden hongeren. En geroepen heeft. Mij dorst. Opdat wij zouden drinken. Daarom is het zo aangrijpend. Daarom betekent dit heel veel meer dan dat een werknemer bij zijn baas zegt, geef hem mijn loon. Geef hem mijn dagelijks brood. Dat is ook in de handen van de Heer. Maar die werkgever, die zal toch wel moeten beseffen, wil het recht zijn, de naam. De naam, Vaders naam. Want hij is ten diepste de eigenaar van alles. Want, oh wee, als die arme werkman aan de Heere gaat klagen. Als die gaat zeggen, Heere, mijn baas, die wil me niet geven. Mijn dagelijks brood, mijn loon. U wel. U wilt in Christus zorgen. Hij wil het niet. Zou u alstublieft. Nou. Dan zou je eigenlijk als baas of als werkgever banger voor moeten zijn dan voor een staking. Want stel je voor dat vader zegt wat je bij de profeten zo vaak leest, die erover geschreven hebben, over al die toestanden van mensen, van weduwen en wezen, die om een paar, die recht gekrenkt wordt, die de spullen afgepakt wordt, die op alle mogelijke manieren worden dwarsgezeten, makkelijke prooi. Als je dan hoort wat de God des hemels zegt, de vloeken die hierover uitspreekt, het oordeel. Dat hij dat nou zo hoog opneemt. Waarom? Omdat er een prijs voor betaald wordt. Omdat op de achtergrond van dat brood stroomt het bloed van de offerdieren. Daar in de tempel toen de tijd. Daarom ging die man naar huis. Daarom werd er een offermaaltijd gehouden. Daarom mochten ze voor zichzelf ook eten van bepaalde offers en stukken vlees. En zaten ze met een flesje wijn en ieder een stuk vlees. Zaten ze van goeder harte, zaten ze blij aan de tafel. Niet alleen dat ze het er levend afgebracht hadden, dat er een verzoening was, maar ook dat ze mochten leven en mochten eten en drinken. En daarom, nou ja, daarom stel ik me voor dat Elkana zijn bedroefde vrouw Hanna, die op de Heere hoopte en de Heere aardig, dat hij toen extra daar in de kerk, of bij het offermaal, als ze allemaal, en Hanna gaf die een extra stukje vlees, het bloedkruid wat niet gaan kan, een extra stukje, en dat hij daar zijn arm om de heen sloeg en zegt, je bent mijn lieve schat, ik hou van jou. En als Hanne dan treurig bleef kijken en zei, ja, maar ik heb toch geen kinderen, wat heb ik jou nou gegeven? Dan zei hij, je bent me meer waard. Meer waard. En ik hoop dat het voor jou ook zo is, dan 10 zo. Voel je? Voel je die geur van blijdschap? Wat zijn wij daar toch erg ver vaak van weg? De mensen die durven natuurlijk veel meer en die doen ook veel meer. Die zitten in een barretje of in een disco of in een dancing. Maar daar zie ik nou niet direct dat je nou zegt, zeer goedheid kent geen paal. Maar wat kan dat in de gewone dingen toch, hè? Zie met elkaar aan tafel mag zitten en een praatje houden over dit, over dat, of over, wat zijn wij dan toch vreselijk gecompliceerde mensen. Wat is het toch doorgeslagen naar een kant dat je zegt, je hoeft er niet boven te staan, maar dat je zegt, ach, wat een lawaai, wat akelig. Om nou eens in die vergenoegdheid gewoon in die, met elkaar. Dan vinden ze er niks meer aan. Wat is er nou aan? Nou ja, dat kan. Als iedereen met een zuur gezicht blijft rondlopen, dan kan ik dat wel begrijpen. Maar dat is nou juist het verkeerde. Want die oudste broeder, die heeft ervoor gezorgd, voor die duizenden mensen, voor brood. Die heeft er gezorgd dat ze weer naar huis konden met een volle maag. Die heeft blij geweest als hij de kindertjes zag spelen. Kijk, en die broeder, omdat het nou alles heeft gekost, die kan nou zeggen en wil zeggen, jullie mogen vragen. Geef ons heden ons dagelijks brood. In mijn naam. Dat hoort erbij, en dat hoop ik dat we dat duidelijk gewoon is, dat in principe, als je het over de naam en over de wil en over het koninkrijk hebt, dan heb je het toch over God in Christus. Om die Vader die om Christus wil. Alleen maar de Vader kan zijn van verloren zonen en dochters. Vraag het jou maar om mijn naam. Daarmee beken je dat Hij de oorsprong is. Dat het bloed heeft gekost. Daarom moet je niet zo je tanden daarin zetten op een verkeerde manier. Daarom moet je niet zo makkelijk in die ontaarding berusten. Die ons eigen is. Om door te slaan. Altijd maar door te slaan. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ik heb ook al eens gezegd, er staat niet bij om allerlei andere dingen. Maar ik ben geneigd om te zeggen, de Heere, die weet ook wel of jij graag een plakje leverworst of spek of wat ook wil hebben. Het is niet verplicht. Daar gaat het niet om. Maar, ja, de Heere is zo mild en overvloedig. Mijn grootvader zei, toen hij met zijn vrouw in het donkerste stukje van de oorlog, met honger, stond hij opeens stil. Wat doe je, man? Zei opa. Even wat vragen, zei hij. En toen zei hij, vader, ik heb zo'n trek in een stukje spek en een sigaartje, mijn sigaartjes zijn ook al op. Toen zei opa, man, je weet toch wel, er is in Rotterdam geen stukje spek meer te vinden. Dat weet je niet, Mientje. Dat weet je niet. Vader heeft alles. En opa heeft het mijzelf verteld op oma. Zij dame kwamen thuis. Ik deed de deur open. Er lag een stukje verfrommeld, een soort verfrommeld pakje. En er zat een stukje spek in. En er lag nog een verfrommeld papiertje. Daar zat de bak in. Dat is wel geen sigaar, maar voor de pijp. En toen zei opa, dank u vriendelijk, trouwe vader. En toen moest opa een stukje spek, een plakje eraf en nog een plakje in de koekenpan. En dan had hij wat van gegeten. Toen zegt hij, Neeltje of Mientje, nou moet je dat in zoveel stukjes snijden. En dan moet je even daar door de bus een stukje doen en daar en daar. Dat is nou echt. Dat kun je niet, ik kan het ook niet maken hoor. Maar dan zeg ik, oh, wat is dat toch groot. Ook al zou het nou niet komen, al zou je kinderen bedelen om brood. Dat kan ook. In het Oude Testament was het, je zou zo zeggen, was de gunst van de Heere vaak, zo voelde men het aan. En zo ging het ook vaak, zichtbaar en tastbaar aanwezig. In allerlei dingen. In het Nieuwe Testament kun je daar niet zoveel meer van vinden. Zeker niet in de brieven van Paulus en zo. Maar wel kun je dit vinden, dat al bedelen dan je kinderen ook om brood, al ben je verzocht en al ben je neergesmeten en al ben je een uitvaagsel geworden, hè, al word je overgeleverd, als de naam God in Christus er maar boven staat, hè, boven gezet is door de Heere God, dan is het goed. Dan is het eeuwig goed. Maar het is wel een voorrecht. Ik bedoel wel die vertrouwelijke omgang. Heer, alsjeblieft, geef me.
De Heer deed het toch ook? Ja, dat kun je ook niet maken, hoor, zo'n geloof. Geef ons heden ons dagelijks brood.
Maar het is wel een erkenning. Hè? Een afzien van de mensen. Een afzien in de zin van dit kan niet, dat kan niet. Zus kan niet, zo kan niet. Hè? Dat zeiden de mensen tegen ons ook. Als ik dat nou bedenk, ja, dat schiet me opeens in de gedachten zo. 20 jaar geleden of 23 jaar geleden. Hoe kan dat nou? Hebben ze dat huis gekocht? Hoeveel mensen hebben jullie? Zoveel. Dat kan toch niet? De kerk kon niet bestaan, er kan geen dominee onderhouden worden, er kan geen huis zijn, er bestaat niet.
Weet je wat bij ons is?
Als je minder dan 300 mensen hebt, dan kun je geen eens een dominee beroepen. Dan moet je, kan wel, maar dan moet je toestemming hebben. Dan krijg je geld uit de kas van de generale kas of zoiets.
Ja, nou moet je eens kijken.
We zitten wel eens te rekenen. Dan denk je nou, maar daar gaat het nou eens even niet om dat wij van die rare rekenaars zijn. Maar wat heeft de Heere God gedaan? Zeg kinderen, dat zou ik jullie zo graag ook willen zeggen. Want jullie weten dat misschien allemaal niet. Jullie zeggen misschien, al ben je 18 of 19 of 20 jaar, hé, geef eens kerkgeld. Geef eens een gulden. Het heeft er ook mee te maken, hoor. Maar goed. Zoiets moet je ook leren. Maar er is een volk in ons midden waarvan er verschillende al gestorven zijn. En sommigen nog leven. Nou, waar ik nooit een naam van mocht noemen. En dan kwam ik. Eerst even dat geld. En dan voelde ik me al zo, ja, niet op mijn gemak.
Ja, dat komt wel. Nee, dominee.
Nee, de kerk moet ook draaien. We horen toch bij elkaar. En dan was ik totaal beduust. Mensen, geen pensioentje in die zin, maar gewoon een AOW'tje of een bejaardenhuisje. Mensen in ons midden, we kunnen wel eens op elkaars gebreken wijzen, daar stikken we allemaal van. Maar laten we toch ook eens mogen noemen hoe rijke God dat we hebben. Daar gaat het toch om? Dat de Heere mensenkinderen hun hart heeft geneigd. Om te geven. Misschien in mijn of in andere oog wel een beetje overdreven. Moet je er niks houden. Voor later, nou ja, voor de begrafenis dan wat. Ja. Bij alle kwalen, bij alle gebreken, bij alle nare eigenschappen die wij als mens hebben, moeten we even denken wat een trouwe Vader daar in de hemel is. Die heeft gezorgd tot op dit ogenblik toe. Ik wil niet zeggen dat we daar nou elkaar een pluim en in eer en roemen en prijzen, maar dat Hij toch met zijn genade, met zijn geest, met zijn waarheid bij ons wilde zijn in al onze tekort en gebrek. Hij
heeft de Heer gedaan.
Dat wil ik graag aan de kinderen ook doorgeven. Want ja, jullie zeggen ja, hoe is het hier? Ik weet alleen maar hoe het hier is. Nou ja, het is overal hetzelfde of hetzelfde. Nee, hetzelfde niet, maar ik bedoel, je hebt geen kerkelijke belasting, dat hebben wij dan niet. En je hebt niet dit, je hebt niet dat. Als je gelooft door genade dat het waar is wat Jezus Christus zegt. Mijn accountant heeft me wel eens voor gek verklaard. Heb je geen contract? Een contract? Nou ja, als er vandaag, ze kunnen je zo een schop onder je kont geven. Dan moet je uit huis. Je moet een contract minstens 3 jaar. Dus daar hebben we er nooit over gedacht. Doe je dat dan? Is dat
Man, hou op. Jullie zijn veel te goed van vertrouwen.
Ja.
Ja. De duivel die zit overal tussen. En ik geloof dat zeker als je veel bezittingen hebt of weet ik wat, dat je wel wat op papier en allerlei dingen moet regelen. Dat is op zichzelf geen kwaad. Daar gaat het ook niet om. Maar het gaat er daar maar om, hè. De naam. Vader. Om Christus wil. Die gezegd heeft. Vraag het maar. Om het brood. Doe niet zo eigenwijs. Dat je denkt, nou, ik gooi een zak kunstnest op en dat komt best voor elkaar. Daar heb ik de hemel niet voor nodig. Doe niet zo eigenwijs. Doe niet zo eigenwijs. En dat, die baan, of dit, of dat, of die vrouw, of dat meisje, dat regel ik wel. Niet zo eigenwijs. Ik heb er zo duur voor betaald. Dat jij nog een huisje zou hebben. En een vrouwtje en een paar kinderen. Ondanks alles wat eraan verbonden is. Ik heb er zo duur voor betaald. Als je nou zo de dingen een klein beetje mag gaan zien, dan voel je gelijk aan dat het niet naar Bijbelse maatstaven is. Als je dat allemaal uit elkaar trekt, dan zeg je, ah, dat zijn maar gewone dingen. Dat zijn maar gewone dingen. Het zijn, kijk, je moet het zo zien. Als dat voor ons gewone dingen zijn, dat we dat werkelijk menen. Het zijn maar gewone dingen. Dan zijn het ook maar gewone dingen. Waar we eeuwig mee omkomen. Met al die dingen. Maar als we zien dat de zaak versierd is door die trouwe vader. Dat toen die wegloper in de verte kwam. Dat die al naar buiten kwam en hem zag. En dat die gezegd heeft, steek de lampjes aan, maak het licht in orde en slacht het kalf. Want als je dat ziet, dan is eigenlijk niks gewoon. Dan is het allemaal de grote, bijzondere genade van de Heere God. Die ons alles nog schenkt om zijn lieve Zoon Jezus Christus wil. Dan hoef je ook niet in 1000 bochten te wringen. Dan mag je wel zeggen, ja, dan gaan we mee naar huis. Kijk, Agur was een christelijk man. Echt van God gemaakt. Een man met godskennis en zelfkennis. Godskennis, hij zegt, ik ben onvernuftiger dan iemand. Ik heb geen mensenverstand. Ik heb de wijsheid der wijze niet gekend. Hoe is zijn naam? En hoe is de naam zijn zoons? Zo gij het weet. He, dat is een kennis. Om weg te zinken. Voor die grote en majesteitelijke God. Die je nog niet uit kunt spreken. En in één adem straks zegt hij, Heere. Voed mij met het brood van een bescheiden deel. Ik vertrouw mijn eigen niet. Als ik zat ben, dat wil zeggen oververzadigd, als een smulpaap, dan ben ik zo'n ellendeling, dan zeg ik, wie is de Heer? Hé, ober! Wie is de Heer? Heere, doe dat maar niet. Maar Heer, maak me ook niet te arm. Want als ik arm ben, ik vertrouw mezelf niet. Want dan denk ik, bij hem kan er nog wel wat af. Dan ga ik op het dievenpad. Geef mij het brood van mijn bescheiden deel. Dat is goed. Dat is goed. Dat is altijd goed. Want het gaat in het licht van de naam aan hem.